Het weekend van Radio 5.
Ik zou wel eens willen weten. Met Richard Groeneboom.
Goedenavond en welkom bij dit pastorale gespreksprogramma Ik zou wel eens willen weten. Bij mij aan tafel zitten dominee Ruud van Kamp uit Rotterdam en de evangelist Aad van der Zanden uit Renkum. Aandacht voor een heel praktisch onderwerp waar iedereen zich denk ik wel in moet herkennen. Het gaat namelijk over het spanningsveld tussen gezonde assertiviteit en de Bijbelse opdracht tot zelfverloochening. Ik zal de vraag eerst voorlezen. In de Bijbel wordt sterk de nadruk gelegd op het feit dat je jezelf uitnemender moet achten dan jezelf. Als je op de linkerwang geslagen wordt, keer dan ook je rechterwang toe. Jezus wast ook de voeten van zijn discipelen om daarmee aan te geven dat je de minste moet kunnen zijn. Ik vind het wel eens lastig om deze Bijbelse gegevens naar de praktijk te vertalen. Je hoeft als christen toch ook niet over je te laten lopen? Soms is het ook belangrijk om voor je rechten op te komen. Het is toch ook belangrijk dat er christenen zitten op topposities in de Nederlandse samenleving? Die krijg je meestal niet door altijd maar anderen voor te laten gaan. Hoe assertief kun je als christen zijn? Waar ligt de grens tussen een gezonde assertiviteit en christelijke zelfverloochening? Aad.
Ja, het lijkt er natuurlijk op als je bepaalde bijbelgedeelten leest dat de apostel Paulus zegt van nou, je moet je maar aan alles onderwerpen. Hij noemt zelfs dat hij een voetveeg is en wat hij allemaal niet heeft meegemaakt. Maar laten we niet vergeten dat Paulus ook hele andere dingen noemt. Als die in de gevangenis van Filippi de gevangenbewaarder tot geloof mocht leiden. Dan komt iemand zeggen dat hij de gevangenis mag verlaten. En hij zegt van, praktiseer er niet over om die gevangenis te verlaten. Ik ben een Romein en jullie komen maar netjes uit die gevangenis leiden. En dan komt hij ten volle voor zijn recht op. Dus hij pleit daarvoor en zegt van, mensen, ik laat helemaal niet over me heen lopen. Ik ga niet eens vrijwillig de gevangenis uit. Je komt me maar uitleiden. Nou, in Handelingen 22, dat moeten mensen dan ook maar eens lezen, heb je datzelfde steeds weer opnieuw. Hij beroept zich op het feit dat hij Romein is en dan laat hij zich ook niet zomaar slaan.
Nee, je noemt nu even
dus
Paulus.
Dus dat is de ene keer.
Ja, ja. Maar het voorbeeld dat in deze brief wordt genoemd is natuurlijk de hele bekende tekst van als je op je ene wang geslagen wordt, dan moet je ook je andere wang toekeren. Nou, dat, als je dat zo leest, dan zou je misschien kunnen zeggen van ja, dat is wel heel erg subassertief. En is dat nou helemaal de bedoeling, Ruud?
Nou, ik denk ook dat het belangrijk is om te onderscheiden waar gaat het in die teksten over. Hè? De eerste tekst die genoemd wordt is de ander uitnemende achter dan jezelf. En dat heeft te maken, dat staat in de context in Filippenzen 2 ook met de gezindheid van Christus. He, dus het gaat niet zozeer om wat je doet of laat, maar wat is nou je gezindheid? Die telt voor God. En dat is bijvoorbeeld iets heel anders dan zoals het in de wereld is. In de wereld telt niet zozeer jouw gezindheid, je geduld, je zachtmoedigheid die je van Christus hebt mogen leren in het geloof. Dat is in het Koninkrijk van God belangrijk. Hè? Maar in onze maatschappij gaat het over kwaliteiten, over diploma's, over getuigschriften, aanvullende cursussen die ik heb gedaan, opleidingen, of je goed bent in vreemde talen, of je goed met een computer kan omgaan, of je kunt surfen op het internet. Dat zijn allemaal vragen die gesteld worden bij een sollicitatie bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat Paulus wil zeggen in Filippenzen, het gaat om de gezindheid die je hebt, de gezindheid van Christus. En zo kan je ook de bergreden zien. Hè? Dat is de grondwet van het Koninkrijk van God. In dat verband van wat zijn nou de grondregels die gelden in het Koninkrijk van God. Ja, dat is de linker en de rechter wang. Dat zijn andere regels die gelden in het Koninkrijk van de wereld.
En blij dat we weer bij Paulus terug zijn. Ja, want het ging mij inderdaad ook precies om datgene wat jij zegt. Om die gezindheid te schilderen. En juist die gezindheid, die vind ik nou zo sterk openbaar worden in en door het leven van Paulus. Want die keert zijn wang ook toe. En die laat zich ook slaan. En die laat zich gevangen nemen. En er overkomt hem zo ontzettend veel. En aan de andere kant, dan zeg ik, er zijn situaties waar hij duidelijk voor zijn recht opkomt. En dat mag ook, want dat heeft ook te maken met de gezindheid van Christus.
Maar wanneer mag je dan voor jezelf opkomen en wanneer moet je die andere wang toekeren? Hoe?
Ik denk dat je dat als je het verlangen hebt om de gezindheid van Christus te openbaren en je volgt hem, dan weet je steeds weer opnieuw wat je wel en wat je niet moet doen. Dat is absoluut een feit. Dan weet je op een gegeven moment, nu moet ik zwijgen, nu moet ik het over me heen laten komen. Maar in een andere situatie zegt, nu moet ik spreken. Viel mij op trouwens een deze dagen, toen las ik nog in Matthäus 10... als de Heer Jezus zijn discipelen uitzendt. Dan zegt hij zelfs, maak je geen zorgen over wat je straks zeggen moet als je voor de overheid geleid wordt. Ik zal je die woorden geven. Dus met andere woorden, ze gaan daar naartoe. Hoe het zal gaan, dat weten we niet. Maar God zal op dat moment ons de woorden en de wijsheid geven die we nodig hebben. Moeten we zwijgen of moeten we spreken? Jezus zegt, maak je er geen zorgen over. Ik geef het je op dat moment. En dat is een stuk leiding van God in je leven. Ja,
maar hoe ga je daar nou praktisch mee om in het dagelijks leven? Als je benadeeld wordt door iemand of op je werk heb je het idee dat een collega altijd het op jou gemunt heeft op een negatieve manier. Misschien wel over je roddelt. Moet je dat dan maar, als je dat leest in deze context van Matthäus 5, zeggen van ja, hè, je moet de ander dienen. Of moet je dan zeggen, ja hallo, dat gaat zo allemaal niet. Daar gaan we eens een einde aan maken. Of ik ga hem misschien ook wel een beetje treiteren.
Ik kan wel begrijpen dat je een papiertje wil met een aantal punten hoe je het precies wil doen. Ja. Maar zo werkt het niet. Daarom noemde ik dat ook dat andere voorbeeld. Ja, de ene keer moet je wel spreken en je wel op de wang laten slaan en de andere keer niet. Maar je kan niet een papiertje nemen en zeggen, nou dan wel, dan niet, dan wel, dan niet.
Nee. Ja. Ik denk ook dat je, als het gaat over assertiviteit, wat je ook zei, dat herkennen natuurlijk veel mensen. Maar toen ik hierover nadacht over deze vraag, moet je wel twee dingen onderscheiden. Dat is het theologische aspect en het psychologische aspect. Kijk, als het gaat over assertiviteit, opkomen voor jezelf, hè, voor je eigen mening, voor je eigen wensen en gevoelens. Er is een theologische kant aan. Een theologische kant is dit, dat wij sinds de zondeval, dat iedereen toch ontzettend egoïstisch geworden is. Ik las ergens, assertiviteit is dat modern egoïstisch. En nou, die kant moeten we niet op. De Bijbel zegt heel duidelijk dat wij zondaars zijn en dat wij ons ik in het middelpunt hebben staan als wij leven zonder God. Ik, jij en dan nog eens hij met een hoofdletter. Maar in het Koninkrijk van God gelden weer andere regels. Hè? Daar is het niet ik, jij, hij, maar is het hij eerst. En dan jij, een ander. En dan ook nog eens een keer jezelf. Een mooie vergelijking vind ik altijd een geodriehoek. De kinderen gebruiken op school met wiskunde een geodriehoek. De punt bovenaan, dat is God. En dan de punt linksonder, dat is de ander. En de punt rechtsonder, dat ben ik zelf. De ander en ikzelf, die staan op gelijke hoogte. Je naaste liefhebben als jezelf. Maar God boven alles. Hij op de eerste plaats. En nou, dat vind ik een helder beeld om te zien hoe een christen hoort te leven. De eerste is God. En de tweede, ik hoef niet dingen te doen ten koste van mezelf. Maar ik ga ook geen dingen doen ten koste van een ander. Je naaste liefhebben als jezelf. En God liefhebben boven alles.
Ja, jij zegt net van ja, je wilt het wel graag. Maar je kunt niet zomaar een lijstje maken van dit wel, dat niet. Aan de andere kant denk ik dat er heel veel mensen zijn die wellicht die vragen bij zich hebben van ja, hoe doe je dat nou, de ander uitnemender acht dan jezelf, hè, in de praktijk van het dagelijks leven? Want daar heb je natuurlijk heel vaak mee te maken. En dat je dan die vraag aan jezelf moet stellen van ja, wat zou Jezus nou doen in zo'n situatie?
Nou, ik denk inderdaad dat heel goed is toegepast als je zegt, wat zou Jezus nu doen in zo'n situatie? Dat betekent dat ik dus de Bijbel moet gaan bestuderen hoe Jezus dingen doet en hoe hij daarmee omgaat. En van daaruit ontstaat er iets aan gezindheid ook in ons eigen leven. En vanuit die gezindheid, want gezindheid is iets wat je je eigen moet maken, wat in jou moet groeien. Vanuit die gemeenschap met Christus weet je wat ik moet doen. Ik denk wel dat je moet zeggen dat je uitgangspunt moet zijn dat je altijd de ander meer moet achten. Maar als je de ander meer acht, wil niet zeggen dat je de ander altijd gelijk moet geven.
Nee.
Die ander heeft, als ik mijn naaste meerder acht dan mezelf, en ik merk dat wij naast iets nodig hebben van vermaning. En ik waardeer hem zo, dan moet ik mijn mond niet houden. Dan moet ik hem dat ook zeggen.
Ja.
Dus het is niet van, nou jij hebt altijd gelijk, want ik moet jou zien als mijn meerder. Dan zeg ik natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat zou inderdaad een verkeerde houding zijn. Maar mijn uitgangspunt is, ik moet de ander meer achten dan mezelf. Dus het gaat niet om mij. Maar dat wat God mij laat zien en wat ik aan hem of aan haar moet doorgeven, dat moet ik ook doorgeven.
Ja.
Ik denk inderdaad ook aan dat het een, als ik de Bijbel op naak lees, dat het ook een kwestie is van balans. En wat is nou het evenwicht inderdaad, wat ik ook zei van je naaste liefhebben als jezelf. Niet meer, maar ook niet minder, maar als jezelf. In Filippenzen 2, waar we het net over hadden, dan staat er een ieder die ziet niet alleen op zijn eigen belang, maar ook op dat van een ander.
Hm.
En dan zie je ook weer dat belang, die balans van niet alleen van mezelf, maar ook dat van een ander. En ik las bijvoorbeeld een zin van, doe je mond wijd open, een bekende psalm. En ik zal hem vullen. Maar naar God toe mogen we onze mond wijd open doen. En dan zal hij het vullen. Maar dat wil niet zeggen dat ik mijn mond wijd open moet doen naar een ander. En moet gaan schreeuwen om mijn eigen rechten binnen en mijn eigen gelijk te krijgen. We moeten niet gaan schreeuwen naar elkaar. Dus het heeft ook te maken met waarden en normen die gelden binnen het koninkrijk van God. Liefde, respect voor elkaar. Je broeders hoeders zijn. En vanuit die liefde ook een ander kunnen vermanen. Maar vanuit die nederige gezindheid van, ik ben hier meer dan een ander.
Ja, nu geeft de briefschrijver ook wel aan. Het is belangrijk dat er ook christenen zitten op topposities in de Nederlandse samenleving. Nou, vaak is het natuurlijk zo dat je dat soort posities niet krijgt door anderen maar voor laten gaan. En heb je soms toch een beetje nodig dat je
je ellebogen
gebruikt. Ja. Maar dat is natuurlijk geen christelijke houding. Maar dat is wel een spanningsveld. Hè?
Jawel. Kijk, het trieste is natuurlijk dat we dat zien in de wereld waarin we leven. Dat mensen op een stoel terechtkomen waar ze helemaal niet horen. Waar een ander hoort te zitten. Ja, dat is het probleem. Nou, ik denk dat je wel voor je recht mag opkomen. Dat je de dingen wel mag aangeven. Maar dat je aan de andere kant er altijd weer een gebedszaak van moet maken. Want als ik nou kijk naar Daniel en zijn vrienden, nou, die krijgen de hoogste positie. Maar het is God die dat leidt. En ik denk dat wij inderdaad ook moeten bidden, als God wil dat ik een bepaalde positie inneem die hoog is, dan zal God me daar ook in leiden. Dus ik moet inderdaad, wat Ruud net zei, ik moet op God gericht zijn. En als God de weg opent, dan mag ik ook die positie innemen. Maar niet op een manier zoals de wereld dat vaak doet.
Ik vind het ook mooi dat je Daniel noemt, Aad. Want je ziet bij Daniel als jongeling dat hij wordt onderricht in al de wijsheid van de Babylonische wetenschap. En dat hij goed zijn best doet. Naar zijn vermogen, naar de talenten en gaven die God hem gegeven heeft, doet hij zijn uiterste best. Maar tegelijkertijd zien we hem niet met ellebogenwerk naar de top komen, naar de top klimmen. Maar we zien wel dat hij juist ook een bidder was.
Ja.
Dus aan de ene kant studie en studiezin en gaven mogen ontplooien. En aan de andere kant ook je leven in handen van God leggen en het aan zijn leiding overlaten in de weg van Gods voorzienigheid waar hij je wil zetten.
Ja, okay. Als je nu kijkt vandaag in de wereld, hoeveel topfuncties zullen er niet zijn die bezet zijn door Joodse mensen? Ongelooflijk veel. En ik vind ook christenen moeten inderdaad zich ook uitstrekken, zich ontwikkelen naar een functie waarvan ik zeg van daar kan ik wat betekenen. Maar niet inderdaad op een manier waarvan we zeggen van ja, maar nu verover ik dat zelf en nu gaat het om mijn eer.
Ja, maar toch is dat wel lastig. Als je nou kijkt bijvoorbeeld naar de ChristenUnie in de regering, dat krijg je meestal niet door altijd maar anderen voor te laten gaan, hè?
Nee, maar kijk, wat de ChristenUnie moet doen is zich houden aan het woord van God. En als ze zich houden aan het woord van God, dan kan het zijn inderdaad dat we problemen krijgen in de coalitie. Nou, dan maar problemen. Maar trek de grenzen van het woord van God. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste voor de ChristenUnie.
Goed, nou, we gaan niet te veel over politiek praten.
Nee.
Je wilt nog iets aan toevoegen?
Ja, ik wil er wel wat aan toevoegen. Kan dat nou? Ik denk ook aan een man als Daniel bijvoorbeeld. Die was ten diepste niet gericht op het krijgen van de functie van minister-president in het hof van Nebukadnezar. Maar ik denk dat we ook moeten zeggen en moeten uitspreken dat zelfontplooiing en zelfverwerkelijking, de gaven gebruiken die je gekregen hebt, dat het ten diepste in dienst moet staan, mag staan, van het koninkrijk van God. De koninkrijksontplooiing. Het gaat ten diepste niet dat ik mijn gaven en talenten gebruik voor mijzelf, om zelf hoger op te komen, maar dat ik me mag weten gebruikt door de Heilige Geest om dienstbaar en vruchtbaar te zijn in het koninkrijk van God. En je kan daar geen scherpe scheiding in maken, daar ben ik me ook van bewust. Het is ook niet verkeerd om je gaven en talenten, om jezelf te ontplooien. Maar je diepste oriëntatie is uiteindelijk: Heere, wat wil Gij dat ik doen zal? En mag ik dienstbaar zijn voor U?
En ik zou wel eens willen weten, praten we vanavond over het spanningsveld tussen de christelijke zelfverloochening en een gezonde assertiviteit. Ja, Jezus heeft zelf natuurlijk het bekende voorbeeld gegeven van de zelfverloochening, hè, door het lijden op zich te nemen zonder te klagen. Hij offerde zichzelf op. Maar tegelijkertijd heeft hij ook de tafels omgekeerd van de wisselaar in de tempel. Hè? En dat zouden we vandaag toch ook behoorlijk assertief gedrag noemen, denk ik zo, Aad.
Ja, dat denk ik ook. Maar daar heb je weer dat. Diezelfde twee dingen, die komen eigenlijk steeds weer naar voren. Maar de Heer Jezus, die keerde die tafels wel om, maar hij zondigde daarmee niet. Hij reinigde uiteindelijk de tempel. Dus op een gegeven moment denk ik dat we heel duidelijk moeten zeggen van: Heere God, wat is uw wil? Want het gaat om u, als u op de eerste plaats staat. Nou, ik vind datzelfde terug ook in, we hadden het er net even over, voor de muziek, over Daniel en zijn vrienden. Dan denk ik van, tjonge jongen, ze komen in een positie terecht, een toppositie. Ja, maar als Nebukadnezar het in zijn hoofd gaat halen om een beeld te bouwen, of te laten maken, dan moet iedereen ervoor buigen. Die vrienden van Daniel, die buigen uiteindelijk niet. Nou, dat kan niet alleen de kop kosten, maar ook hun baan en alles wat eraan vastzit. En dan zeg ik, nou, dan zijn ze zo consequent door te zeggen van: Heere God, als u dat toelaat, al moeten we dan in die brandende oven, dan moet dat maar. Dus ze onderwerpen zich, ze verloochenen zichzelf en zijn bereid om te sterven, als het gaat om de eer van God. En dan zie je inderdaad dat ze niet voor die brandende oven gespaard blijven, maar ze worden in de brandende oven gespaard. En God spaart ons ook niet voor allerlei moeite en verdriet en tegenstand. Maar God spaart ons in dat alles. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Neem Romeinen 8 heel duidelijk. Hè? Daar staat: in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Ja, in wat alles? In verdrukking, in vervolging, in lijden, in leven, in dood, in heden, in toekomst. Noem maar op. Maar in dit alles niet voor dit alles.
Ja, je kunt een hele hoge positie krijgen, zeg maar, zoals Daniel en zijn vrienden, maar je moet ook bereid zijn om de consequenties, de negatieve consequenties daar ook van te dragen.
En uiteindelijk ook of we bereid zijn om op een gegeven moment ook te zeggen, maar nu gaat het om Gods eer. Nu gaat het om hemzelf. En ben ik dan bereid om te zeggen nee? Er staat in de Bijbel ook dat wij dienstknechten van God zijn en geen mensenbehagers. Je kan ook om willen van je eigen positie veilig te stellen toch mensen behagen. Maar dat is niet de bedoeling. Dienstknechten van God. De ijver van Gods huis heeft mij verteerd. Als het gaat over het reinigen van de tempel, dan zien we dat de Heer dat niet doet uit geldingsdrang, maar dat hij dat doet omdat hij de eer van zijn vader op het oog heeft. Het oriëntatiepunt is uiteindelijk de eer van God. En ook, ten tweede zou ik ook willen zeggen, het oriëntatiepunt is ten tweede ook het heil van de naaste. Ik las een mooie zin in de voorbereiding voor deze uitzending. Wij moeten zo assertief zijn als de barmhartige Samaritaan. En daar heb ik over nagedacht. Want die barmhartige Samaritaan die had een doel in zijn leven. Die ging ergens naartoe. En op een gegeven moment komt hij een half dode man, die ziet hij liggen aan de kant van de weg. Nou, dan staat hij op mijn punt van, wat moet ik doen? Moet ik mijn eigen weg vervolgen? Want als ik nou stop, dan kost het mijn tijd, dan kost het mijn geld, dan kost het mijn energie. Of moet ik nou uit liefde tot de naaste zeggen van, ik stop even met mijn eigen belangen na te volgen en ik ga die man helpen. Nou, dat vind ik dus eigenlijk, naast Daniel die de eer van God op het oog had, zie je in de gelijkenis van barmhartige Samaritaan dat hij ook de naaste investeert in zijn naaste om die te helpen en lief te hebben. Assertief, want op een gegeven moment gaat hij verder en dan gaat die halfdode man, die wordt gebracht in de herberg. Hij vervolgt zijn weg, maar hij is wel bereid om tijd te investeren aan een man die het nodig heeft.
Ja, die christelijke zelfverloochening die vraagt natuurlijk best wel veel in deze tijd, want het staat haaks op tendens deze tijd, hè, waarbij je gewoon voor jezelf moet opkomen. En christelijke zelfverloochening wordt al snel uitgelegd als een soort zulligheid.
Ja. Maar dat is het dus niet, want het is juist een geweldige kracht. Daarom, ik moest er even aan denken toen je net de opmerking maakte van dat je dus ook de negatieve consequenties ervan moet dragen. Toen dacht ik van, zijn dat nou negatieve consequenties of zijn het positieve consequenties? Hmm. En ik denk, als je het Bijbels gaat uitleggen, zijn het positieve. Want uiteindelijk, wat gebeurt er nadat die vrienden uit die brandende oven kwamen? Wat gebeurt er met Daniel toen hij uit de leeuwenkuil kwam? Nou, dat heeft alleen maar ongelooflijk veel zegen verspreid. En ik heb vaak mensen ontmoet die bijvoorbeeld gesmaad werden. En dan zeiden ze niks daarop. En dan dacht ik, wat groots. Wat groots dat jij je mond kunt houden en niet reageert. Nou, ik denk dat ik al lang teruggeslagen had.
Ja. Nou, dat is natuurlijk een prachtig voorbeeld van Daniel, maar het kan natuurlijk ook wel eens anders lopen, hè, in de praktijk. Inderdaad, dat je dan misschien ook zelf een stap terug moet doen.
Jawel. Ja. Jawel, dat ook. Zeker weten. Ja.
Ik vind het opvallend in het Nieuwe Testament dat bijvoorbeeld nederigheid, wat toch bij uitstek ook bij de Heer Jezus te zien is, hij was zachtmoedig en nederig van hart. Dat nederige gezindheid, dat ook zijn volgelingen dat ontvangen. Terwijl in de hele Griekse en Romeinse wereld in die tijd was nederigheid iets vies. Dat was geen deugd. Dat was iets laags. Je bent niet nederig. Je bent niet zachtmoedig. Want dat past bij slaven. En dat past niet bij vrije mensen. Maar in het Nieuwe Testament zie je dat nou nederigheid wel de gezindheid is van Christus. En dat hij dat ook leert aan zijn volgelingen. Het is wat in die omgeving nou niet geaccepteerd werd als iets om na te streven. Dat zie je bij Gods kinderen, dat ze die deugd wel ontvangen.
Goed, dankjewel. Want we zijn weer door onze tijd heen, dus ik moet weer gaan afronden. Dit was Ik zou wel eens willen weten. U kunt weer napraten als u dat wilt door te bellen met het volgende telefoonnummer 035 6 47 48 49. Nieuwe vragen zijn nog steeds welkom voor dit programma. Heeft u zelf een vraag? Schroom niet en stuur een mailtje naar ikzou@eo.nl. Wat ons betreft graag tot volgende week.